Gemeente, wij schrijven boven onze preek vandaag het parlement van de ziel. En onze eerste gedachte is de beraadslaging. Wij ontmoeten deze man op het meest spannende moment in zijn leven. En dat wil wat zeggen, want de man heeft al veel meegemaakt. Al jarenlang heeft hij de treurige en deerniswekkende situatie van zijn eigen kind moeten aanzien. Wat heeft hij al meegemaakt? Soms werd de jongen door die boze, slechte geest die in hem huisde, soms werd hij geworpen in het water, soms in het vuur. Telkens moest hij alert zijn en opletten. Voortdurend heeft hij geleefd in de angst dat hij zijn jongen zou verliezen. Maar dit moment, gemeente, gaat er nog bovenuit. Omdat nu, op dit moment, als wij hem hier in Markus 9 ontmoeten, ook de innerlijke angst en vrees zijn hart heeft vervuld. Hij had hoop gehad dat het misschien nog beter zou worden. En dat de discipelen van Jezus van Nazareth zijn zoon hadden kunnen genezen. Maar hij is teleurgesteld. Ze hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Ze hebben hun best gedaan. Maar zijn jongen is nog even hulpeloos en deerniswekkend als altijd. Dus we zien hem hier op een moment dat bijna alle hoop uit zijn leven is verdwenen. In zijn ziel, kunnen wij zeggen, gemeente, in zijn ziel klinkt een veelheid van stemmen. We kunnen het vergelijken met een vergadering, met een parlement. Kinderen, de Tweede Kamer, de mensen die ons land regeren, noemen wij het parlement. Daar zitten 150 mensen in. En samen discussiëren zij, beraadslagen zij, overleggen zij. Er is een microfoon waar ze heen mogen en iedereen die wat zeggen wil, mag dat doen. Nou, dat beeld zal ik gebruiken. Er zijn allemaal stemmen in zijn ziel. Stemmen die hem aansporen om Jezus te vertrouwen. Maar evenzeer stemmen die zeggen, joh, laat je niet wijsmaken. Het gaat niet meer. Er zijn stemmen die hem aansporen tot geloof. Er zijn stemmen die hem waarschuwen tegen het geloof. De een zegt dit en de ander zegt dat. Daar roept iemand wat. Daar hoort hij een stem. Harde stemmen, zachte stemmen. Van alles door elkaar. Argumenten voor, tegenwerpingen. Hier zien wij, gemeente, hoe het verloopt als wij geloven. Het leven van het geloof. Hier zien wij ook hoe het gaat als wij verlangen om te gaan geloven. Ik noem die twee bewust allebei. Het is niet zo dat dit hoofdstuk iets vertelt van alleen het begin of alleen van verderop, maar dit is telkens weer aan de orde als het gaat over geloven. Luister eens naar de stemmen in het parlement van je eigen ziel. Er zal misschien een stem zijn die zegt, ja, maar je kunt niet geloven. Geloof is de gave van God. Er zal een andere stem zijn die zegt, ja, maar er staat in de Bijbel, geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Er zal een stem zijn die zegt, ja, maar jij moet veel meer van jouw zonde voelen. En er zal ook een stem zijn die zegt, ja, maar jij, als je denkt dat jij bekeerd bent, dan had je een veel heiliger leven en andere gedachten. Je mag niet geloven, roept een stem. En een andere stem die zegt, ja, maar Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Een parlement, gemeente, ik zei het al, de Tweede Kamer heeft 150 zetels. Nou, ga ze maar stellen, de stemmen in je eigen parlement. Ga ze maar eens stellen, die stemmen in je eigen ziel. Misschien kom je ook wel op 150 stemmen. allemaal door elkaar heen. Argumenten voor, argumenten tegen. Bijbelteksten die je bemoedigen. Bijbelteksten die je lijken tegen te houden. Misschien kun je preken herinneren die je bemoedigd hebben. Maar misschien zijn er ook preken of gesprekken of andere dingen die jou belemmeren en tegenhouden en ontmoedigen. En ik denk, gemeente, dat dit kenmerkend is voor het ware geloof. Er zijn wel mensen, dat weet ik ook, die zeggen, ja, je moet niet zo moeilijk doen, je moet gewoon geloven. En het is toch eenvoudig, het staat er en je moet dat geloven en dan is het klaar. Is dat waar? Nee, gemeente, zo is het niet. En ik zeg erbij, dat is niet omdat geloven ingewikkeld is. En dat is niet omdat het allemaal heel lastig en eigenlijk onbegrijpelijk is. Maar ik zeg dat, gemeente, omdat er altijd tegenstemmen zijn. Het geloof voert altijd een strijd. Er is altijd ook ongeloof. Het is een geestelijke zaak. Van vlees tegen geest. Van dood tegen leven. En altijd zijn er van die tegenstemmen. Hoe onredelijk misschien ook. Hoe onbijbels ook. Hoe onterecht ook. Maar ze klinken en ze kunnen wel eens heel hard roepen in het parlement van onze ziel. Geloven is altijd een zaak van strijd. Van botsing tussen geloof en ongeloof. Want dat is wat wij lezen in de woorden van de tekst. Ik geloof, zegt deze man, ja, maar hij zegt er in één adem bij, kom en ongelovigheid te hulp. Beide kanten, beide stemmen als het ware, hoort hij. En daarom is het geloof zich altijd ervan bewust hoe zwak en onvermaakt het in zichzelf is. Twee kanten aan de zaak. Als we het gedeelte zo lezen, gemeente, dan voelen wij wel en merken wij hoe zwaar de strijd in de ziel van deze man is. Jezus roept hem bij zich en begint een gesprek. En vers 21 is dat. En hij vraagde aan de vader van die jongen, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? Dus Jezus vraagt deze man, vertel eens. Hoe zag jouw leven eruit tot op dit moment? Hoe lang is dit al zo? En hij zei van zijn kindsheid af, ik heb mijn jongen nooit anders gekend dan zo. En de vader gaat vertellen. Met het verhaal van het leven van zijn jongen vertelt de vader ook meteen zijn eigen levensverhaal. Een levensverhaal van hoop en vrees. Het levensverhaal van altijd alert zijn, altijd gespannen zijn, van hoop en van verdriet, van angst en zorg. En de man vertelt en Jezus luistert. Hoe deze man vertelt over al die jaren die achter hem liggen. En als hij tot een afronding komt, vers 22, dan zegt hij, maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. Hij doet een intens beroep op de bewogenheid en de medelijden van de Heere Jezus. Maar gemeente, we horen ook hoe deze man als het ware balanceert op de rand van de wanhoop. Indien gij kunt, als u wellicht iets kunt. Hij weet het niet meer. Of Jezus in staat is om iets te doen aan deze situatie. Want nog nooit en niemand heeft hem kunnen helpen. We horen daar die verwarring en de twijfeling. We horen het parlement. We horen hoe krachtig de stemmen zijn voor ongeloof. En hoe zwak de stemmen voor geloof geworden zijn. En het overweldigt hem, gemeente. Al die stemmen en al die geluiden. Wat is nu waarheid? Kan Jezus mij wel redden? En we horen in die woorden dat deze vader als het ware zegt, Jezus, ik leg de zaak bij u neer. U moet maar beslissen. U moet maar een wonder doen. U moet maar laten zien dat u de macht hebt. En als u dat doet, dan zal het geloof in mijn hart opleven. Dan zal ik kunnen beslissen. Als u nou toch eens een wonder doet. Bewijs toch eens uw macht. Als Jezus nu een wonder doet, dan zal dat geweld van stemmen in zijn ziel wel verstommen. En dan zal het één stem worden, een stem vol geloof. Nou, ik ken maar gemeente toch, denk ik. Mag eens vragen wat voor stemmen er klinken in uw ziel? Hoe gaat het toe in het parlement bij u? Zijn er ook stemmen die pleiten voor geloof? Zijn er in uw en jouw ziel ook stemmen die je wijzen op de rijkdom van Christus en die jou aansporen om hem te vertrouwen? Weet de gemeente waarom ik dat zo nadrukkelijk vraag? Omdat de ervaring mij leert dat heel veel mensen vooral luisteren naar de tegenstemmen. Dus je zit, laat ik het voorbeeld geven, je zit in de kerk en je hoort een preek. De kracht van de evangelie klinkt erin door. Er zijn ook andere stemmen. Uiteraard, er zijn ook tegenstemmen. En soms is één zo'n tegenstem genoeg voor ons om die stem voor niet meer te horen. Eén opmerking, één gedachte, één bijbeltekst die de andere kant op lijkt te wijzen. En onmiddellijk zeggen we, zie je wel, dat is niet voor mij. Ja, maar gemeente, zo is het toch niet? Neem het voorbeeld in het parlement. Het wordt live uitgezonden vaak. Die vergadering in de Tweede Kamer, ik weet niet of u wel eens mee hebt gekeken. Nou, er zijn mensen, ik ga geen namen noemen, maar er zijn mensen in ons parlement die heel hard kunnen schreeuwen voor de interruptiemicrofoon. En daar heel veel tijd door brengen en van alles zeggen. Ja, maar het is maar één stem. Het zijn er niet 150, het is er één. Er kunnen ook mensen zijn in het parlement die niet naar die microfoon komen. Die helemaal niet zo luidruchtig zijn en zo'n sterk retorisch verhaal hebben. Die met zachte stem dingen naar voren brengen. Of niet eens naar de microfoon komen. Maar gemeente, als ze gestemd gaan worden, dan zijn die luidruchtige mensen toch ook allemaal maar één stem. Niet meer. Niet meer. Je kunt hard geschreeuwd hebben, maar het maakt niet uit voor je stem. Je krijgt er niet drie stemmen door. Je houdt maar één stem. En daarom gaat het uiteindelijk, gemeente, over de stemming. Die beraadslaging, onze eerste gedachte, die is er natuurlijk. Parlement van onze ziel. Maar het komt aan op de stemming. En daarom moeten wij, laat ik daarmee gaan afronden, daarom moeten wij niet eindeloos blijven hangen in die beraadslaging. En nog eens een keer luisteren naar al die stemmen die al zo vaak in je leven gesproken hebben. Je kent die stemmen wel. Je hebt er al zo vaak naar geluisterd. Is het dan nodig om nog een keer al die stemmen langs te gaan? Is het dan goed om te blijven piekeren en te blijven tobben en te blijven hangen? Nou gemeente, we zien in het voorbeeld van deze geschiedenis wat Jezus doet. Hij ziet die man voor zich, innerlijk verscheurd door allerlei emoties. In verwarring door de veelheid van stemmen, vermoeid door die eindeloze beraadslagingen in zijn ziel. En dan wordt het tijd, vindt de zaligmaker, om van de beraadslaging over te gaan op de stemming. En hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat? Onze tweede gedachte, de stemming. Nou gemeente, het antwoord van Christus is verrassend. Verrassend. Want wat die man wilde, was dat Jezus nu zijn daad van macht zou laten zien, zijn zoon zou genezen en dan zou hij uiteraard geloven. Ja, help ons in uw ontferming en uw bewogenheid. Maar Jezus helpt niet. Jezus legt de vraag terug. De Vader had gezegd in vers 22, maar zo gij iets kunt, help ons. En Jezus zei tot hem, zo gij kunt geloven. Het staat eigenlijk in het Grieks, de taal waarin Marcus schreef, staat het nog krachtiger. Jezus zegt eigenlijk, waarom zeg je nu indien u kunt? Het gaat om geloven. Het gaat niet om wat ik kan, het gaat om wat u kunt. Kunt u geloven? We zien hier gemeente naar voren komen wat de echte kern van dit gedeelte is. Dat is niet de macht van Jezus, zou hij wel of niet die boze geesten kunnen uitwerpen. Maar de spannende vraag van dit gedeelte is of deze man kan vertrouwen, zichzelf in overgave aan deze zaligmaker kunt toevertrouwen. Niet wat ik kan, zegt Jezus, maar kunt u geloven, kunt u vertrouwen. En daarom is verlossing, ook voor ons gemeente, geen zaak van macht, maar van vertrouwen, want geloof betekent vertrouwen, dat weten we. En toch komen de vragen boven, hè? Ik kan me dat voorstellen, waarom helpt Jezus deze man in zijn wanhoop niet? Als de man zo'n duidelijk verzoek aan hem doet, help ons. Laat toch uw macht zien. Heb medelijden. Wees bewogen alstublieft, alstublieft. Maar Jezus doet het niet. Waarom geeft hij ons geen teken, gemeente? Zodat alles nou eens een keer duidelijk wordt, hè? Waarom krijgen wij geen bewijs uit de hemel? Waarom horen wij niet een stem die ons luid en duidelijk vertelt hoe het ervoor staat? Waarom spreekt God niet diep in onze ziel en zegt, ik ben uw heil? Ja, dan zouden we kunnen geloven. Dan was het toch, dan was al die verwarring en al die strijd van binnen over. Als we dat nou eens mochten meemaken toch, die stem die u, die jou vertelt dat je behouden bent. Nee gemeente, zo werkt de Heer niet. Het geloof gaat voor. Eerst geloof. Dan verlossing. Eerst vertrouwen. Dan genezing. Eerst geloof, zegt de schrift, dan rechtvaardiging. Wij zouden het omkeren. Als ik nou verlost ben, als ik nu behouden ben, als ik dat weet, ja dan kan ik geloven. Maar Jezus zegt, indien u kunt geloven zonder dat wij nog iets zien. Hij vraagt die vader om geloof. Geloof gaat voorop, gemeente. Vertrouwen. Hebben wij vertrouwen in wat Jezus doet? Pas als die vader gaat geloven, gaat Jezus zijn macht bevestigen. De zoon wordt gered. Maar na de geloofsbelijdenis van deze vader. En dan zegt de Heer erbij. Zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Kijk, dat betekent niet. Nou, hè, wat je ook maar vraagt. We maken onze vragenlijst en we leggen hem neer voor Jezus. Er zijn van die mensen. Tegenwoordig is het ook weer erg populair in Nederland. Die zeggen, ja, hè, je moet bidden in geloof. Je krijgt gewoon alles. Alles wat je wilt. Staat er toch? Nou gemeente, zo moeten we dat niet doen. Het is niet zo of we nu bidden om gezondheid. Of om rijkdom. Of om, nou, je speelgoed, kinderen. Een nieuwe auto, een nieuw huis. Vul maar in. Ja, als je bidt in geloof, dan krijg je. Nee. Nee, wat hier bedoeld is, is dat alles wat Jezus kan en wil doen voor mij, werkelijkheid wordt als ik hem vertrouw. Jezus wil mij niet een nieuwe auto geven en gezondheid, dat is niet wat hij belooft. Hij belooft mij vergeving, redding. Dus gemeente, ik zei het hè, die beraadslaging is in volle gang en Jezus wil de Vader brengen tot een stemming. Dat doet hij niet door eerst het wonder te verrichten, maar door de Vader aan te sporen om te geloven en hij doet er een belofte bij. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Hij voegt zijn stem toe in het parlement van de ziel. De stem van Christus zelf klinkt, de belofte klinkt. Alle dingen zijn mogelijk. Voor wie gelooft. En dat is duidelijk gemeente. De stem van de Heer Jezus is een stem voor geloof en tegen ongeloof. Laat ik dat er maar eens bij zeggen. Het is God aangenaam als wij tot hem komen. Het heeft zijn goedkeuring en zijn vreugde. Nou terug naar deze man. Hè. Hij hoort de stemmen die hem aansporen tot geloof. Hij hoorde stemmen die hem afhouden van geloof. Hij voelde trekkende kracht van het geloof en de belofte. Hij voelde tegenwerkende kracht van ongeloof. Die zegt dat hij zich verschrikkelijk zal vergissen. Dus die beraadslaging in zijn ziel is in volle gang. Maar nu komt het moment dat hij moet gaan stemmen, zo gezegd. Nu moet hij overgaan tot een balans. Nu moet hij gaan tellen. Nu moet hij gaan wegen, beter gezegd. En er kunnen 50 stemmen in onze ziel zijn, en er kunnen er 100 zijn, of 150 gemeenten, maar de uitkomst is maar van 2-1, voor of tegen. Geloof of ongeloof. Alles of niets. Dood of leven. Moet deze vader nu al die tegenstemmen eerst tot zwijgen brengen? Moet hij eerst alle argumenten tegen gaan weerleggen? Moet hij eerst zorgen dat hij de zeep van is, dat hij een unanieme uitslag krijgt? 150 stemmen voor? Nee, gemeente, nee, dat hoeft niet en dat is ook onhaalbaar. Ik geloof, zal hij zeggen, kom mijn ongelovigheid te hulp. Nog steeds klinkende stemmen van ongeloof. Het gaat niet om een unanieme stemming, het gaat om de meerderheid. En dat zien we in zijn woorden terug. Hij zegt niet, nu is alle ongeloof verdwenen, nu is geen enkele tegenstem meer te horen. Ik heb ze allemaal uitgeschakeld, ik heb ze allemaal weerlegd. Iedereen in het parlement van mijn ziel zegt nu hetzelfde. O, bepaald niet, beslist niet. Het hoeft ook niet, gemeente. De beslissing in ons leven valt niet als alle stemmen voor zijn en geen één meer tegen. De beslissing valt als er een meerderheid is. Nou, hoe is nu bij u en bij jou de balans? Maak de balans eens op. Alles gehoord en overwogen hebbende, wat wordt de stemming? Mijn taak in de prediking is niet gemeend om alle tegenwerpingen en bezwaren en argumenten die je tegen het geloof zijn, allemaal te gaan bespreken en te weerleggen. Er zijn wel dominees die heel veel van hun tijd in de preek daaraan besteden. Ja, maar als je nu deze tegenwerping hoort, dan moet je daar dat en dat tegenover zetten. Ja, maar als je die gedachte nu voelt, dan moet je maar aan die tekst denken. Er zijn soms ook dominees die eigenlijk geen antwoord weten op al die tegenwerpingen. En daar reken ik mezelf ook maar bij. En ik heb ook niet een antwoord op alle tegenwerpingen en bezwaren die er bij u of bij jou of bij mij kunnen leven. Er zijn ook dominees die zich voegen in het spoor van de tegenwerpingen. Die hun preken vullen met bezwaren tegen geloof. daar hoor ik dan liever niet bij. Maar uiteindelijk, gemeente, al die aandacht voor die tegenstemmen helpen ons niet verder. De beraadslaging is goed, maar het gaat om de stemming. Want laten we eerlijk zijn, gemeente, er kunnen 150 stemmen in onze ziel klinken, hè. Maar wij zijn er niet te beroerd voor om er 200 van te maken. En nog meer argumenten en nog meer overwegingen toe te voegen. En de verwarring nog groter te maken. Het houdt niet op. En daarom ga ik vandaag niet alle bezwaren die er kunnen zijn in ons leven bespreken en behandelen, maar ik geef maar één overweging mee. Dezelfde als die Christus hier geeft. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Het is niet onze kracht. Het is vertrouwen. Het is geloof in de macht van Jezus Christus. Alle dingen zijn mogelijk voor wie hem gelooft en op hem vertrouwt. En dan gaan we nu over, gemeente, tot het moment van de stemming. Laten we de balans opmaken. Wat wordt het in uw en in jouw ziel? Wat wordt het antwoord? Voor de man was het niet moeilijk meer. Onmiddellijk. Als Jezus dit gezegd heeft, terstond, staat er in vers 24, meteen, die vader van het kind, hij roept met diepe emotie, met tranen in zijn ogen, maar met kracht en beslistheid uit, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp, ik hoor de tegenstemmen wel degelijk, ik voel het ongeloof, help mij alstublieft daarin, maar ik geloof. Ik denk, gemeente, dat het voor hem een opluchting en een bevrijding was om te stoppen met die beraadslaging en door het woord van Jezus over te gaan tot de stemming. Eindelijk wordt hij nu verlost van die eindeloze beraadslaging en dat vermoeiende, dat dodelijke gepieker in zijn hoofd. Ik geloof, zegt hij. Als er op aankomt, gemeente, is er op aankomt, is het voor deze vader geen moeilijke keuze. Terstond. Ik geloof. Hij vertrouwt. Hij stelt zijn hoop op Christus. En hij kan al die tegenstemmers niet het zwijgen opleggen, maar hij laat zich niet misleiden en hij laat zich niet weghouden bij de redder en de verlosser, Jezus Christus. En gemeente, dit en dit alleen is de uitweg voor ons. Hoe lang piekert u al? Hoe lang zoek je al? Hoe lang ben je al in verwarring? Heb je de stemmen van je ziel wel eens geteld? Zit je ook op de 150 of de boven? Word je geschud tussen geloof en ongeloof, tussen twijfel en zekerheid, tussen hoop en vrees? Ja, je kunt opnieuw alle stemmen nog een keer aan het woord laten. En nog een keer luisteren naar alle argumenten tegen en alle argumenten voor. Maar het helpt je niet, want je blijft maar piekeren en je blijft maar talmen en je blijft maar aarzelen. Je komt er nooit verder mee. Waarom blijft u zo besluiteloos? Waarom volgen wij niet het voorbeeld van deze vader? Ik geloof. Kom mij, ongelovigheid, te hulp. Hij weet van de weerstand. Hij kent de argumenten al te goed. Hij voelt het als een geestelijke strijd. Maar de verlossing en de bevrijding komt pas als hij gelooft. En terstond, onmiddellijk, riep hij, ik geloof. We gaan naar onze derde gedachte, de bevestiging. We zagen in de eerste plaats de beraadslaging en ten tweede de stemming, nu de bevestiging. Dus we zien die zwakke, arme man en we zien die machtige zaligmaker. En de brug daartussen is het geloof, het vertrouwen. Ik geloof, roept die vader uit. En dan, ja gemeente, dan maakt Jezus zijn belofte waar, want Jezus had gezegd, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Dat had hij hem beloofd. Dat was die laatste stem die Jezus hoogst persoonlijk had toegevoegd. Niet omdat ons geloof zo sterk is, maar omdat Christus alle macht heeft in hemel en op aarde. Indien u kunt, heb medelijden, ontferm u, help ons, had de vader geroepen. Ja, hij kan het. En hij heeft medelijden. En hij is bewogen. En hij helpt. Hij spreekt zijn machtswoord uit, vers 25. Hij bestraft de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En we zien hoe de strijd lijkt voor te gaan. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit en het kind werd als dood. Alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. Was die jongen werkelijk dood? Misschien wel. In ieder geval in de overtuiging van de mensen die erbij waren wel. Maar zelfs gemeente, zelfs de dood is geen belemmering voor de zaligmaker. Jezus hem bij de hand grijpende richt hem op en hij stond op. Er staat hier in het Grieks een paar woorden die we kunnen vertalen als Jezus wekte hem op en deed hem opstaan. Dus die jongen wordt opgewekt uit de dood en hij staat op uit de dood. En dat zijn woorden die heen wijzen naar Christus zelf. Die uit de dood is opgewekt en opgestaan is uit de dood. Dus dwars door de dood heen brengt Jezus deze jongen naar het leven. En zoals Jezus zelf door de dood heen gegaan is en opgestaan is, zo mogen allen die in hem geloven, dwars door de dood heen, opstaan in een nieuw leven. Want Jezus zegt het in Openbaring 1 vers 18, ik ben dood geweest en zie ik leef en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ik ben de opstanding en het leven, zei hij tegen Martha. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Hier zien we hoe Jezus zelf zijn belofte bevestigt. En hoe het geloof nooit, nooit, nooit beschaamd uitkomt. Ik geloof wat de Vader geroepen, in al mijn ongeloof, toch, ik geloof. En Jezus bevestigt zijn eigen kracht en zijn medelijden en zijn bewogenheid en zijn hulp. En de jongen leeft. En de Vader is niet beschaamd in het geloof. Gemeente, ik ga afronden. Er zijn hier vanmorgen drie soorten mensen. Drie soorten mensen in de kerk. Er zijn hier mensen die geen nood ervaren, maar geen parlement is, maar geen enkele stem klinkt voor het geloof. Er zijn hier mensen die niet geïnteresseerd zijn in de zaligmaker en niet in hun eigen behoud. Ik heb daar in de preek nog weinig over gezegd. Maar als jij zegt, ja dat ben ik, dan is je toestand wel glashelder. Want wie niet gelooft is al reeds veroordeeld, zegt de Bijbel. Er zijn hier ook mensen die blijven steken in de beraadslaging. Die de vragen kennen en de twijfels en de bekommernis. Argumenten voor en argumenten tegen. maar die niet komen tot die overgave van het geloof. Welk woord heb ik voor u en voor jou als dit jouw toestand is? Geen één. Geen woord van bemoediging en hoop. Echt niet, gemeente. Ik kan geen hoop en bemoediging geven buiten het geloof in Christus om. Als u bemoediging wil buiten het geloof om, zoekt u naar iets wat niet kan. Er is bemoediging genoeg, maar alleen voor degene die gelooft. Als u blijft zitten in die beraadslaging, in je gepieker. Misschien voel je je net zo radeloos als deze vader, maar Jezus geeft hem alleen allereerst dit antwoord. Waar is je geloof? Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Zo is het bij ons ook. En daarom, blijf niet hangen in die beraadslaging, maar spreek de woorden van de Vader na. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. En dat zijn de derde, dat is de derde groep van mensen vanmorgen hier. De mensen die het geloof en de woorden van de Vader naspreken. Heer Jezus, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. De stemmen zijn krachtig, de stemmen zijn veel. Maar ik geloof. En voor die mensen zeg ik, u bent verlost. God heeft u wel gedaan. U wordt en bent vrijgesproken. U heeft vergeving van zonden. God bevestigt dat nu, vandaag in dezezelfde preek. U geschieden naar uw geloof. Het zal waar zijn, niemand van ons komt beschaamd uit met het vertrouwen om deze bewogen zaligmaker. Daar mogen wij van zingen. Zo daalt zijn kracht op ons in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Amen.